5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen.
Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen.
We onderzoeken geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames
en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap. En vandaag praten we met Samuel en Ragna, ouders van Ayla van 6 en Mala van bijna 4. Samuel is columnist bij het Parool en culinair ondernemer, onder andere van Brand en Levi Worstenmakers, wie kent ze niet? En Ragna is trainer, coach en schrijver. In januari 2023 komt haar nieuwe boek uit, Werkboek voor de ideale rolverdeling. En ik zeg, zouden we praten met Ragna en Samuel? Want Ragna ligt ziek in bed.
Zo gaat het soms.
Zo gaat het soms. En dus zit jij hier alleen, Samuel, om jullie gelijkwaardige ouderschap te vertegenwoordigen. Heel stoer dat je alleen gekomen bent. Welkom.
Dankjewel.
Ja, jullie hebben het gelijkwaardig ouderschap tot in de diepste krochten van het zijn onderzocht. Jullie zijn zo'n beetje in iedere denkbare valkuil getrapt die wij in ieder geval kunnen verzinnen. En jullie hebben daar een heel openhartig boek over geschreven, samen. In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Een must-read wat mij betreft voor iedere aanstaande ouder. Die ook denkt dat hij het 50-50 gaat verdelen. En wij zijn heel benieuwd hoe jullie nu een jaar na het uitkomen van dit boek in het ouderschap staan. Onze eerste vraag is altijd, hebben jullie de zorg gelijk verdeeld? En dan zeggen jullie unaniem...
Nee. Absoluut niet.
Vertel.
Nou, kijk, ik denk dat we daar veel over hebben gesproken de afgelopen tijd. En we, sinds we het boek zijn gaan schrijven, het hele proces van het onderzoeken, dat dingen gelijkwaardiger zijn geworden. Maar ik denk dat we in dat proces ook wel achter zijn gekomen dat het einddoel niet een 50-50 verdeling is. Maar dat het wel goed moet voelen en eerlijk moet zijn. Maar daarin zijn we nog niet op het eindpunt beland.
Ja,
dus
precies.
Ik denk dat zeker de afgelopen tijd heb ik het weer ontzettend druk gehad met werk. Zijn aan het verbouwen. En dan stappen we weer precies in dezelfde vallen waar we vaker in zijn gestapt. Maar dat doen we nu wel met elkaar aankijkend en dat gesprek daarover voerend. Maar ik denk niet dat het nu gelijkwaardig verdeeld is.
Nee, want dat het na de geboorte van Ayla niet gelijk verdeeld was, dat is heel duidelijk. En dat blijkt ook uit alle gesprekken die jullie hebben gevoerd en ook uit het boek natuurlijk. Ja. En Ragna schrijft, de gesprekken die we hadden moeten voeren voor de geboorte, hebben we wel gevoerd voordat Mala werd geboren.
Ja.
Is na haar geboorte dan wel de werkzorg verdeeld zoals jullie het gepland hadden?
Nou, we zijn er in ieder geval veel actiever mee aan de gang gegaan. Dus toen Ayla werd geboren, die is nu 6. Die werd in ons oude huis geboren. Toen waren we ook, gingen we net verhuizen. We zijn nu weer op het punt dat we naar ons huis gaan.
Ja,
dat zijn van die momenten in het leven dat je erachter komt hoe de dingen verdeeld zijn. Maar toen Ayla geboren werd, toen had ik echt heel erg een soort van de gedachte dat het leven hetzelfde zou blijven. Dat ik gewoon mijn werk kon blijven doen. Mijn sociale leven overeind kon houden. Precies zoals alles was. En dat we dat kind er ook nog wel even bij zouden doen. Waarbij Ragna, die natuurlijk al 9 maanden een kind had gedragen, al een soort van in een vertraging was gekomen, al veel meer het idee had van, nou, nu gaat ons leven veranderen. Er zal een soort van verstilling of een soort van slowdown moeten komen. We moeten hier over nadenken. En die ging daar ook over nadenken, terwijl ik gewoon doorging. En ik had verschillende bedrijven die ik aan het opbouwen was. Dus ik zat heel erg in de modus van, oké, gas erop en dit gaat allemaal goed komen. En Ragna, die ving eigenlijk alles op wat ik liet liggen. Mm-hmm. En bij de geboorte van onze tweede dochter, Mala, toen kwam er eigenlijk een soort van natuurlijk moment dat alles anders werd, omdat Ragna ziek werd.
Ja.
Dus die belandde in het ziekenhuis. Mm-hmm. Die heeft een maand in het ziekenhuis gelegen met Mala in haar buik. Ayla, die was inmiddels 2,5, dus die moest ook volle bak verzorgd worden. En Ragna, die moest ook verzorgd worden. Waardoor de gesprekken die we in de periode daarvoor hadden gehad, want we hadden het er al heel erg veel over gehad van zoals we het nu doen, werkt niet. Dat werd gewoon heel erg pijnlijk duidelijk, omdat ik alles moest doen. En ik op dat moment pas ging inzien wat Ragnar allemaal op het bord had. Mm-hmm. Die was een opleiding aan het doen, die probeerde geld te verdienen met werk naast de opleiding, naast het huishouden en het kleine kindje wat we thuis hadden, naast het zwanger zijn. En eigenlijk kwam dat hele stuk van de verzorging van ons kind en alle plannen maken die we aan het maken waren als gezin, dat kwam bij mij op mijn bord te liggen. En toen dacht ik, hey, shit, dit kan ik ook niet aan. Dus toen ben ik er ook een soort van uitgeklapt. Een tijdje niet gewerkt, omdat ik echt tegen een burn-out aan zat. Mijn zorgen aan het maken was natuurlijk over de gezondheid van mijn vrouw en de baby.
Heftig
ook. Ja, en dat was echt het moment dat ik dacht van, oké, als zij dus straks thuis zijn, dan gaan we dit gewoon anders doen. Mm-hmm. En daar zijn we toen heel veel tijd en energie in gaan steken.
Ja. Ja. En ja, is dat dan ook heel anders uitgepakt?
Ik zou willen zeggen dat het heel anders is uitgepakt. Ik denk dat het voornamelijk op gevoelsniveau echt heel anders is uitgepakt. Mm-hmm. Ik ben wel echt, dus als ik naar mezelf, nou, het is wel echt veranderd. Maar wat ik net ook zei, het is nog zeker niet perfect. Maar ik ben wel anders naar werk gaan kijken. Dus voor mij waar de prioriteit altijd was, soort van werk en gezin zijn even belangrijk. In de werkelijkheid koos ik heel vaak voor werk en de dingen die ik daar moest doen. Omdat ik het gevoel had dat dat gewoon een soort van mijn verantwoordelijkheid was. Mm-hmm. Ik ging veel meer daarna inzien dat eigenlijk mijn gezin mijn allerbelangrijkste verantwoordelijkheid was. Waardoor ik veel makkelijker ook gewoon werk af en toe los kon laten. Dus ik ben veel minder 's avonds gaan werken. Ben veel minder in de weekenden gaan werken. Veel meer tijd gaan nemen om gewoon wel op vakantie te gaan met ons gezin. Dat soort dingen. Dus dat waren hele praktische dingen. En op emotioneel niveau daardoor ook gewoon veel meer, denk ik, naar de kinderen toegetrokken. Mm. Ik had altijd, mijn idee was altijd dat ik een soort van dag met de kids zou hebben. Dat na Ayla de geboorte is dat er nooit echt van gekomen. Na Mala de geboorte heb ik dat veel meer wel kunnen realiseren. Ja, dus er zijn wel echt dingen veranderd. En vooral gewoon een veel opener gesprek, omdat ik beter begreep waar dit over ging en waar Ragnar zich druk over maakte. Dus dat we veel meer gingen kijken naar wie doet wat in het huishouden. Wat is jouw carrièrepad? Wat wil jij bereiken? Wat wil ik bereiken? En als je daar een goed gesprek over hebt, dan kun je ook veel betere keuzes maken.
Ja, ja, omdat je dus zelf had ervaren wat het inhield precies, al die ballen in de lucht houden en al die zorgtaken die zij deed, die eerder voor jou vrij onzichtbaar zijn geweest.
Ja, dat in combinatie met dat we er ook gewoon echt over zijn gaan lezen. En mm-hmm. dat Ragnar mij echt met mijn neus op de feiten drukte van, hey, dit is niet ons particuliere probleem.
Nee.
Er zijn veel meer mensen die dit probleem hebben. Sterker nog, de hele maatschappij mm-hmm. is eigenlijk ingericht op een manier dat we dit probleem creëren.
Ja.
Mm-hmm. Want mannen die worden nog heel veel gewoon als de kostwinnaar gezien.
Ja.
Vrouwen als de verzorger. Ja. Zeg maar, als je kijkt naar regelgeving, naar beleid, naar gewoon het systeem wat er is om gezinnen te ondersteunen.
Ja, en dat zeg je ook. Dat is ook iets wat jullie geïnternaliseerd hebben. Want toen jullie zwanger waren van Ayla, toen wist Ragnar al, ik moet nu vertragen en ik begrijp wat er dadelijk aankomt en wat er op mijn bord komt. En voor jou was het, ja, dat stukje kostwinnerschap, dat leek dan toch, dat heb jij geïnternaliseerd als jouw taak en daar heb jij op gefocust.
Wel. Ja, weet je wel. En ik denk dat het niet zo expliciet was, maar inderdaad, van, ik denk dat hebben we nooit zo uitgesproken.
Nee.
Maar dat was wel heel erg het gevoel wat we hadden allebei. En wat ook gewoon op verschillende niveaus, denk ik, heel erg wordt ingeprint bij mensen.
Mm-hmm.
Dus daar schrijf ik ook over in het boek enerzijds. En het is het, zeg maar, het beleid wat heel erg gericht is. Op dat moment was het nog zo, en ik heb mijn eigen zaak, dus ik kon daar andere mm-hmm. keuzes in maken. Heb ik niet gedaan, maar mannen, volgens mij was het toen nog 3 dagen.
Twee dagen
betaald verlof. Ja. Nou ja, vind je het gek dat mensen dan niet de tijd hebben om echt soort van die bonding met die familie in de eerste periode of met je gezin te hebben? Moeders en de vrouwen in onze familie die allemaal een soort van tegen mij zeiden, weet je wat, ik help je er wel mee. En er was niemand die zo zat van, oh ja, laat hem dat maar doen. Dus heel veel van het werk wat je in principe gewoon als vader gewoon zou moeten kunnen oppakken, werd al heel snel een soort van gedaan. Oh, nou, daar help ik je wel even mee. Of ja, laat mij dat maar doen. Of kijk maar even hoe ik dat moet doen. Ja. Terwijl er niemand was die tegen Ragna zei van... Ik zal eens even die tas voor je inpakken voor de kinderen. Of laat mij maar even laten zien hoe je hun billen moet afvegen.
Ja.
Dat is gewoon bullshit. Ja. Maar dus op verschillende niveaus denk ik dat er een soort van gevoel wordt gecreëerd van... Oh ja, mannen zijn de kostwinnaars en vrouwen die moeten die verzorgende taken oppakken. Terwijl als je op een ander niveau kijkt, dan wordt er heel erg gesproken over gelijkwaardig partnership. Over het feit dat vrouwen... meer zouden moeten participeren in het werkende leven. Ja, en ik denk dat dat heel erg de conclusie was, of in ieder geval een van de conclusies was van, als je op dat abstractere niveau kijkt naar hoe mannen en vrouwen in de maatschappij zich bewegen, dan moet je ook naar het hele praktische niveau kijken van hoe doe je dat thuis en hoe zorg je dat je elkaar de ruimte geeft om zowel volwaardig vader of moeder te zijn, als volwaardig ook een eigen carrière na te kunnen streven en jezelf te ontwikkelen.
Ja, want in jullie boek beschrijven jullie heel erg de valkuilen en de stereotypen en de gendernormen. En jullie geven ook handvatten voor oplossingen. En ik denk wellicht voor een van de belangrijkste boodschappen die ik eruit opgepikt heb, is dat dus iedere taak ook een mentaal stuk heeft. Je moet het bedenken, plannen en dan vervolgens uitvoeren en afmaken. Ik denk dat dat heel inzichtelijk is. Wat wij naar aanleiding van deze podcast in veel gesprekken steeds zien, en ook in de vragenlijst die wij jullie hebben opgestuurd, is dat hoewel zeker praktische taken en dus ook vaak de mentale last van de praktische taken veel opgepakt worden, dat je toch nog altijd een verdeling ziet in praktische taken en emotionele taken. En ook uit jullie vragenlijst blijkt weer dat de emotionele last van de zorg, dus het troosten en het verzorgen, meer bij, in jullie geval, bij Ragna ligt.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat dat, om helemaal even terug naar, zeg maar, van... wij liepen er op een gegeven moment tegenaan dat Ragna echt niet tevreden was over hoe wij de dingen hadden verdeeld. En dat zij heel erg het gevoel had dat zij er alleen voor stond. En dat ik niks deed. En ik had heel erg het gevoel van dat zij aan het zeiken was. Want eigenlijk elk gesprek wat we hadden mondde erop uit. Of we nou samen uit eten gingen of een wandeling aan het maken. Maar hoe leuk we het ook met elkaar hadden over, zeg maar, als het dan de gesprekken hun beloop hadden, dan kwam het er heel vaak op neer dat zij eigenlijk boos op me was, ontevreden was. En ik dat haar echt enorm vond zeiken. Mm-hmm. Omdat ik dacht van ja, ik werk me helemaal het schompus. Ik breng de kinderen van de crèche en haal ze op. Ik doe de tuin, ik kook. En dat we heel erg soort van tegen elkaar aan het opboksen waren over wat we allemaal deden.
Herkenbaar, ja.
En dat mondde heel vaak in ruzie uit.
Ja.
Terwijl we eigenlijk nooit echt ruzie over andere dingen hadden dan hierover.
Mm-hmm.
En dat was gewoon heel irritant en vervelend. Want daardoor kom je ook niet echt nader tot elkaar als partners. Want je gaat pas echt floreren op het moment dat je het niet meer over dat soort dingen hebt, maar het over veel belangrijkere dingen in het leven hebt. Of leukere dingen in het leven hebt. Dus dat was een soort van, het stond heel veel in de weg. En we begrepen elkaar niet. Totdat we inderdaad dat een beetje gingen uitpluizen. En Ragna met de term emotional labor kwam. We samen ook een keer een podcast gingen luisteren daarover. En ik eigenlijk toen pas begreep dat zij het over iets heel anders had. Dus zij had het niet over of ik genoeg taakjes vervulde. Het ging veel meer over het connecten op van hoe willen we ons gezin runnen. En dat ook met elkaar, zeg maar, nadenken van hoe managen we dit. En een soort van die management taken die onzichtbaar zijn. Dus het inderdaad bedenken van hoe willen we de dingen doen. Maar ook emotioneel nadenken over van wat heeft ons gezin nodig. Wat heeft onze grotere familie ook nodig. Daar had zij heel erg het gevoel van dat ze daar in haar eentje voor stond.
Ja, precies.
Dus toen ik dat begreep, konden we opeens het gesprek voeren.
Ja.
Want dat waren dingen waar ik nooit over na had gedacht. En waar heel veel van mijn mannelijke vrienden ook nooit over na hadden gedacht. Of waarschijnlijk nog steeds niet over na hebben gedacht. En op het moment dat je daarover een gesprek kunt hebben, dan kun je...
Ja, dan spreek je dus dezelfde taal.
Ja, precies. Ja. En dat was echt een grote doorbraak voor ons.
Wat volgens mij het mooie is wat je ervan beschrijft, is eigenlijk heeft de ruzie pas zin als je daadwerkelijk iets leert van de ruzie. Want dan kom je voorbij de ruzie en dan kom je ook weer tot de betere gesprekken en de mooiere diepgang enzovoort. Is dat dan ook dat je zegt, nou, dat ben ik gaan zien. En in retrospect ben ik dingen pijnlijk gaan vinden.
Ja, heel erg. Ik denk dat, kijk, uiteindelijk komt het heel vaak natuurlijk neer op communicatie. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel van de gesprekken die we daarvoor hadden, ik mijn vooringenomen punt had en Ragna er vooringenomen stelling naar me had. Namelijk, ik deed niet genoeg en ik vond dat zij een zeikerd was.
Ja, botsen,
en,
bam. Ja,
en dan kom je er ook nooit uit. En dat, dat leidde echt gewoon tot ja, volle bak confrontaties, huilen. Zij ging huilen, ik werd heel boos. En dan, ja, ik vond haar echt gewoon, ik dacht echt, wat zit je, ja, echt een zeikerd gewoon. Een soort van emotioneel labiel. Maar, en zij voelde zich ook een soort van het gevoel dat ze niet haar emotie bij mij kon neerleggen, want ik reageerde er alleen maar heel bot op. En achteraf denk ik dat er heel veel momenten zijn geweest dat als ik met de, zeg maar, hoe ik er nu naar kijk, dat ik mezelf ook echt gewoon een beetje een lul vind. Mm. En omdat ik denk van ja, hoezo heb ik haar dat toen zelf laten, echt gewoon allerlei momenten die ik achteraf heel pijnlijk vind, dat ik er op een bepaalde manier op heb gereageerd, omdat ik er niet was, of dat ik dat niet serieus nam, omdat ik het gewoon, ja, gewoon heel anders naar de wereld keek. En dat is wel echt veranderd. En ik denk dus dat dat ook de grote winst is van waar we met elkaar staan. Dus ook al zijn er dingen op dit moment nog echt niet helemaal eerlijk verdeeld of goed of tot bot uitgesproken, we kunnen in ieder geval er met elkaar over communiceren.
Ja, de angle is er echt uitgehaald, omdat je echt in retrospect zegt, ik heb je gezien, je hebt het al die tijd gezegd en nu pas landt het.
Ja, dat was denk ik ook een van de hele belangrijke lessen. Dus het uitspreken dat je dingen ziet.
Ja.
Dus als partners kun je zo makkelijk, en als ouders van kinderen kun je zo makkelijk ervan uitgaan dat je partner dingen regelt, dingen vanzelfsprekend gaan vinden. Terwijl eigenlijk heel vaak voor mensen, en dat is ook, bedoel, of dat nou op je werk is of dat het thuis is, als je het gevoel hebt dat dingen worden gezien, dan is er ook waardering.
Ja.
En dan is het oké. Dus dan is het ook veel makkelijker als Ragna, ik kook heel veel, als Ragna dan de keuken na mij weer helemaal heeft opgeruimd en ik dat uitspreek, dan is het oké. Als ik dat soort van als vanzelfsprekend zie van ja, ik kook en jij maakt schoon, dan is dat niet oké. En dus dat is ook omgekeerd naar mij toe. Was het heel vaak zo dat ik allemaal dingen deed waarvan ik ook vond. Hè, dus zij vond dat dingen niet werden gezien, maar ik dacht ook van ja, je zit wat zeiken, maar ik heb jou nog nooit de tuin zien onkruid wieden, het gras zien maaien. Je hebt nog nooit bepaalde dingen, je hebt je nog nooit druk gemaakt over de autoverzekering of dat de auto weer naar de garage moest. En het zijn allemaal heel erg soort van ook weer, ik denk dat in de lijst die jullie ingevuld krijgen, zullen vaak de mannen waarschijnlijk de schuur opruimen.
Dat is ook heel
gek dat via die genderpatroon is verdeeld of zo.
Ja.
Maar dat zijn ook dingen waarvan ik het ook fijn vind als het wordt gezien. En ik denk dat als je dat allebei door hebt, dan kun je dus ook daarover elkaar waardering geven die nodig is om het ook weer prima te vinden om dat soort dingen te doen.
En misschien zelfs over het betaalde werk, want ook dat is iets wat zo logisch is dat het erbij hoort. En ondertussen kan je wel de druk voelen dat je denkt, ja, Jezus, maar dat moet ik ook allemaal doen. Dat is de druk die eventueel dus nog stereotyp op de mannenschouders hangt.
Dus dat speelt bij ons nu bijvoorbeeld weer. Dus we zijn met de verhuizing bezig. Nou, Ragna gaat al snel weer in de rol van de projectmanager van de verhuizing zitten. En dat vind ik heel fijn, want op dit moment heb ik het super druk op werk. Maar dat betekent dat zij ook weer minder aan werk toekomt.
Ja.
Maar dan merk je dus wel dat je weer in dezelfde gesprekken terechtkomt. En dat je dat dus wel, je moet daarover blijven communiceren. Want inderdaad, ik ben me dan nu de afgelopen maand het schompens aan het werken. En Ragna die spreekt dat ook uit van oké, ik vind het super cool wat je nu aan het doen bent. En dat, heel fijn dat het gebeurt. En ik moet ook blijven uitspreken van ik vind het ook heel fijn dat jij dit het hele project verhuizen weer aan het oppakken bent. Maar het moet niet vanzelfsprekend zijn. En dat is wel ingewikkeld. Want je moet wel uitkijken dat je niet steeds weer op dezelfde plek komt. En, want het blijven uitspreken dat je elkaar waardeert. Uiteindelijk moeten dingen ook kunnen veranderen of omdraaien of zo.
Ja, maar dat is dus ook na het bij gratie dat het niet alleen maar een rat race is. Want het is dus ook heel druk in periodes van stress.
Ja.
Is nog moeilijker om dat overeind te houden.
Ik kan echt heel goed horen wat het oplevert in jullie relatie, hè, tussen jullie beiden als mens en jullie waarden. Ik ben zo benieuwd naar de waarden voor jullie ten opzichte van jullie kids. Hè, want je kunt heel goed uitleggen door waardering te geven voor elkaar, en te zien en te benoemen. Dat je ziet wat jullie allebei bijdragen en meer elkaars taal te gaan spreken. Is er in ieder geval ruimte voor communicatie.
Ja.
Ben ze op zoek naar die band met je kinderen? En waar ik eerder zei, de emotionele last... Misschien ook wel de emotionele privileges liggen meer bij Ragna met het troosten en het
hechten.
Ja, dus echt de verbinding met de kinderen.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Kijk, voor mij, ik denk dat een van de momenten dat ik, een ander moment dat ik echt zag van ik moet dingen anders gaan doen, was, ik had een hele goede coach. En vlak na de geboorte van Mala, onze jongste, die nu bijna 4 is, kwam ik bij hem met allerlei soort van... Dat was in de periode dat ik ook half burn-out was. Kwam ik met allemaal werkvraagstukken van hoe ga ik dit beter organiseren? Hoe zorg ik ervoor dat ik er niet uitklap? Hoe zorg ik ervoor dat ik me op mijn werk gewoon maximaal kan floreren? En op een gegeven moment kwam heel erg bij hem de vraag van hoezo hebben we het hier alleen maar over werk? Want volgens mij zit het in de basis, gaat er iets fout, namelijk... Volgens mij ben jij niet helemaal gelukkig met hoe je werk- en privébalans nu in elkaar steken. En wat zijn de dingen die jij belangrijk vindt in het leven? En terwijl ik denk dat 10 van de 10 punten waarmee ik bij hem kwam, ging over werk.
Mm-hmm.
En 8 van de 10 punten die ik belangrijk vond in het leven, hadden helemaal niks met werk te maken.
Ja,
want dat ging veel meer over de band met mijn ouders, die heel goed is, maar die ouder worden. En dat je dan bedenkt van wat wil ik? Zou ik nog allemaal met hun willen bespreken of doen in het leven, of familie die ik te weinig zie, omdat ik veel aan het werk ben. Kids heel hoog op het lijstje. En dat hij ook zei van dat is super cliché, maar mensen die op hun sterfbed liggen, zeggen nooit dat werk nou hetgene is wat ze het meest hebben gemist. En dus dat maakte voor mij heel erg dat ik dacht van hier moet ik meer tijd in gaan steken. En dat paste natuurlijk precies in het gesprek wat ik met Ragna had op dat moment. En dus gewoon het tijd maken. En dus inderdaad bedenken van in de weekenden. Ik wil helemaal niet alle weekenden werken. Ik wil gewoon in de weekenden. Wat is er nou veel leuker dan werken? Dat is gewoon leuke dingen met mijn kinderen doen. Dus dat is een keuze die ik echt heb gemaakt. Ik merk vooral met mijn oudste dochter is de band de afgelopen jaren echt veel beter geworden. Ik weet het niet. Dat kan je niet helemaal vertellen waar dat vandaan komt. Mm-hmm. Want dat kan ook zijn omdat ze... ouder wordt.
Mm-hmm.
Mijn jongste die trekt nog steeds heel erg naar Ragna toe. Maar je merkt wel dat als ik ben vorig jaar een keer een weekendje met ze weg, met de twee weggaan. En dan merk je meteen dat de weken daarna de jongste ook veel meer naar mij toe trok. En dat merk ik ook na de vakanties bijvoorbeeld. Als we 3 weken op vakantie zijn geweest, dan is de kans dat de jongste ook bij mij komt om troost te zoeken groter dan als ik weer 3 maanden heel veel aan het werk ben geweest. En dus je merkt meteen dat het wat oplevert. Hoe je dat op de lange termijn... Ik denk, er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat vaders die een actieve rol hebben, vooral ook bij dochters in hun leven, dat de meisjes zelfverzekerder zijn, dat het allemaal positieve effecten heeft. Ja, en in mijn eigen leven is dat heel praktisch zichtbaar, inderdaad door dat soort kleine dingen, dat als je gewoon een paar dagen... met alleen je kids op stap bent en Ragna er niet bij is, dan trekt ze ook veel meer naar mij toe.
Mm. Wat doet dat voor jou?
Ik ben super gelukkig en ik ben heel blij met mijn gezin. En ik denk dat ik altijd iemand zal zijn die ook bijvoorbeeld veel zal werken en zo. Maar gewoon de gedachte dat niet de prioriteit is, dat doet heel veel voor mij. Want dat maakt dat ik gewoon heel vaak andere beslissingen maak.
Mm-hmm. Ja.
En dat draagt denk ik ook bij in mijn geluk. Maar dat weet ik
lastig,
niet.
Lastig, want je kunt het niet vergelijken per se.
Ik ben gewoon gelukkig en ik ben heel blij met de band met mijn kinderen. Ik ben heel blij met hoe we het thuis hebben. En ik zou echt niet meer... Ik zou niet meer snel de keuze maken om weer... De gedachte wat ik vroeger deed. Dat ik gewoon minimaal 1 dag per week in het weekend ook aan het werk was. En bijna alle avonden weg was en zo. Die situatie zie ik niet snel weer terugkomen.
We hebben ergens in het... In een van de eerste afleveringen was iemand die begon aan een periode van 3 maanden solo care. En die had zichzelf ter opdracht gegeven om uit te zoeken of hij net zoveel voldoening kon halen uit een dag zorgen als een dag werken.
Ja.
Kan je dat... Hoe zit dat voor jou? Hoeveel voldoening haal je uit zo'n dag met je dochters?
Heel veel, maar ik heb het wel echt nodig. Ik zou niet een soort van fulltime zorg. Nee, dat, zou nee. Ik, dat ben ik echt niet. Dus dat, en daar zou ik ook echt niet heen willen. En dus ik denk ook dat dat wel iets is wat je als partners met elkaar moet bespreken. Van kijk, ik denk dat ik ook makkelijker ben dan Ragna in dat ik bijvoorbeeld al heel snel zei van we kunnen ook gewoon een oppas vragen te komen.
Ja.
En ik ben ook opgegroeid met twee ouders die veel werkten en we hadden een oppas. En ik ben daar, mijn band met mijn ouders is fantastisch. Dus ik denk dat je ook gewoon met elkaar vooral een modus moet vinden in wat werkt. En ik kan heel gelukkig worden van 1 of 2 of 3 dagen per week gewoon veel met mijn kinderen zijn. Maar ik heb het echt nodig om ook te werken en geprikkeld te worden op andere manieren.
Maar en als je het vergelijkt, zeg maar, want ik denk dat daar een beetje de uitdaging voor hem lag. Dat hij zei, het is zo logisch om voldoening te halen uit je werk. Ja. En dat is dus moeilijker om te halen uit zorg. Herken je dat? Ik denk dat het sowieso iets heel anders is hoor. Maar dat je er misschien harder voor moet werken om dus toch aan het einde van de dag te denken, nou ja.
Nuttig besteed.
Ja, 3 uur in de speeltuin, een ijsje gegeten.
Ja, ik vind dat echt heel leuk. Maar voor mij zou dat, als ik dat zeg maar, en dat is ook een beetje een vraag van hoe richt je dat in. Maar als dat mijn, ik zie mezelf niet heel snel zeggen, weet je wat, ik ga eens een paar jaar gewoon voor mijn kinderen zorgen
dus
alleen.
Echt naast dus elkaar echt, wel hoor. Ja. Dus, maar gewoon meer inderdaad dat je het, ja, dat de waarde dan toch overeenkomt in plaats van dat je denkt, toch,
nou,
God,
ik vind
heb
het echt,
een dag met mijn kind.
Nee, ik vind het echt heel leuk. Als Ragna zegt, hey, ik ga een week met mijn vriendinnen op stap, dan, en dan heeft ze ook wel eens dat ze dat dan ging doen en dat ze dan ging regelen dat de kinderen 4 dagen bij haar ouders konden zijn. En mijn ouders, dat ik echt dacht, hey, wow, ik wil dit zelf, deze keuze kunnen maken. Ja. Want ik vind het ook heel leuk om ten eerste zelf te bedenken wat ik dan met de kids ga doen. En als het, kijk, en dan ben ik inderdaad zo. Ik heb ook wel eens gehad dat Ragna een weekend wegging en dat ik dan had geregeld dat de kids een weekend bij haar ouders moesten zijn. Of bij, en dat vond ze dan heel vervelend. Dan had ze zoiets van, ja, maar jij, hoezo wil jij niet leuke dingen met onze kids doen? En dat is helemaal niet zo, want ik vind het heel erg leuk. Maar voor mij, ik ben altijd aan het kijken van, oké, hoe past het binnen de andere dingen die ik nu aan het doen ben? Maar in principe, ja, ik vind het alleen maar ook leuk als Ragna af en toe gewoon weg is, zodat ik echt tijd met de kids heb.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe jullie dit doen. Thuis.
Oh,
ja, nou, laten we hem even omdraaien.
Zullen we het daar even over hebben? Het is het sluitstuk van deze podcastserie, dus misschien... Ja.
Jullie kijk, partners.
Dit komt natuurlijk heel voor een deel ook voort, omdat wij hetzelfde proces hebben doorlopen als jij en Ragna. Wij zijn ook in die dikke vette drol gestapt. Wij komen ook uit de periode dat mannen 2 dagen verlof hadden en dan gewoon weer fluitend gingen werken en wij dat volstrekt normaal vonden.
Ja.
Ik kan nog met een zwaar gevoel terugdenken aan de periode dat ze heel klein waren en dat ik ook het idee had dat ik er meer alleen voor stond.
Ja, nou ja, daar herken ik heel erg, vanuitgaande dat ons verhaal gewoon op elkaar past, de pijnlijkheid in die jij ergens omschrijft in een stukje in het boek, waarin je zegt, ik krimp nog steeds ineen op het moment dat ik denk aan, oh ja, Ayla was net geboren en ik ging toch de volgende dag werken.
Ja.
Die momenten heb ik ook heel erg met mijn man, die was ook ondernemer, dus en ik ging er ook helemaal vanuit dat ik voor dat kind zou zorgen. Waarom, weet ik ook niet. Maar was een soort van, ja, er is maar eentje hier die bal vast kan houden. En dan is degene die net gebaard heeft. Dus I'll do it. Maar die inderdaad, we hebben geen kraamtijd samen gehad. En heel lang was dat oké. Dat wil zeggen, dan ging het sluimeren. Dat je denkt, ja, nou ja, hoezo ben ik dan zo ontevreden? Hoezo voel ik me hier niet lekker? Eigenlijk hetzelfde stuk wat Ragna laat zien, behalve dat zij wat meer boos was. Maar uiteindelijk hou je die boosheid niet binnen. Dus ook ik ben veel boos geweest en een lang project over gehad met praten. En inmiddels vinden we dus allebei pijnlijk dat we dat nooit meer terug zullen krijgen.
Ja. Nou,
nooit
precies.
Meer samen echt eventjes kunnen vertragen en kunnen denken, Jezus, wat bijzonder dat we naar die larf kunnen zitten kijken, dat kleine babytje. En hoe bijzonder is dat? Dat komt gewoon niet meer terug. En dan helpt dat al wel voor, oké, dat is jammer. Maar inmiddels hebben we daar dan van geleerd en zitten we beter in de verdelingen. En met het verdelen van, uren, taken, huishouden en zooi, is er bij mijn man heel erg ontstaan dat hij nu net een hoge functie aangeboden kreeg. En dat hij heeft gezegd, ik vind mijn kinderen gewoon nog te jong.
Ja.
En dat was zo lekker dat ik daar geen zak over heb hoeven zeggen. En dat het een eigen intrinsieke argument was. Want anders dan ben je dus ook weer de zeikert. En dat vind ik zo indrukwekkend aan dit hele stuk. Hoe je het verdeelt, het komt altijd terug bij... Ja, jij vrouw zit nou niet zo te zeiken.
Yeah. Ja, en ik vind ook dat... Je ziet het ook aan je kinderen. Want waar wij zo begonnen zijn... zijn we door schade en schande ook wijzer geworden... en hebben het veel gelijkwaardiger verdeeld. En ik zie bij mijn jongste dochter... De intense band die zij heeft met niet alleen mij, maar ook mijn man... en dat zij gelijkwaardig in stress hem... net zoveel, misschien zelfs wel iets meer nodig heeft dan mij. En dat doet iets in hun band en zijn liefde voor de kinderen. Maar het doet ook iets bij mij aan een stukje opluchting... dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor het emotioneel welzijn voor mijn kinderen. En dat vind ik echt zo'n verborgen les. Want ik denk dat iedereen heel goed kan horen, het is goed voor je relatie... Ik denk dat het heel ingewikkeld is, zeker in die hele jonge periode waarin ze nog zo afhankelijk van je zijn, wat het doet in de relatie van jou tot je kind. En ook op de lange termijn. He, jij zegt, ik denk dat ik gelukkiger ben, ik ben gewoon gelukkig en ik vind ze geweldig. Maar ik denk dat dat nog veel dieper
doorwerkt.
Ja, precies.
Ja, en dat je ook net pas ook weer in retrospect daarin zou kunnen zien... oh ja, het heeft echt wat...
En precies gestevigd. Dat wat jij zegt, waar je de pijn kan voelen van... oei, dat hebben we in het begin gemist en dit komt nooit meer terug. Heb ik nu een veel ontspannender gevoel dat ik denk... ja, we zijn echt gelijk voor in de ogen van onze kinderen vanzelfde waarde. En dat is zo mooi...
Ja.
Ja.
Ik moet opeens een heel pijnlijk moment denken. Waarin ik besefte dat het niet goed zat. Het was toen we. Ik weet niet meer wat er een keer. Ik was met Ayla aan het opruimen of zo. En toen zei ik ook: ik ga even stofzuigen. Toen zei Ayla: nee, dat hoeft niet. Dat doet mama zo wel.
Oh, ja.
En dat ik echt dacht:
Ja.
Dus toen waren we niet gelijk in de ogen van onze kids.
Ja, maar dat is herkenbaar. Dat wil zeggen, toen had ik er nog maar eentje. Maar toen heb ik op een gegeven moment de stofzuiger gepakt. Maar dat deed altijd de schoonmaker. En had geen idee wat het was en was er bang voor. En toen dacht ik ook, oh mijn god, dit is ook niet goed.
Nee.
Want dan leer je dus als kind ook maar dat iemand anders dat doet waar je voor onderbetaalt per definitie, zeg maar. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal niet goed geregeld, omdat we het niet waarderen. Dat zijn inderdaad wel van die momenten die inklinken, dat je denkt, oh shit, hier moet er iets aan gaan veranderen.
Ja, je krijgt ze van je kinderen breed uitgemeten natuurlijk. Ja.
Eerlijke spiegels.
Buiten het feit dat je jezelf af en toe hoort, maar kunnen ze dus ook zeggen, nee, ik wil mama, met troosten. Ja, dat is. Ik heb dat bij mijn partner ook wel gezien, dat het af en toe pijnlijk was.
Ja.
Want kijk, daarom vinden we het heel leuk dat je hier dan toch in je eentje zit. Wij vinden het heel leuk om met name mannen te bevragen, omdat daarover het gesprek weinig gaat. Mannen onderling, vaders onderling over het vaderschap praten. Wat zie jij bij vrienden in hoe ze het doen? En is er ruimte voor jou om hen daarop aan te spreken, aangezien je nu tot de algehele goeroe bestempeld bent?
Nou. Nee, kijk, ik heb... Ik denk dat heel... Eigenlijk vind ik het wel verrassend dat ik in mijn eigen omgeving... heb ik best wel een paar stellen, gewoon bevriende stellen... waar het veel minder, zeg maar... eigenlijk omgekeerd is. Dus waar bij de mannen...
Minder stereotyp.
Ja, veel minder stereotyp. En waarbij de mannen echt gewoon meer de verzorgende taken oppakken... en de vrouwen misschien wel juist wat meer met hun carrière bezig zijn... Dus dat vind ik sowieso interessant. Dus dat het, hoewel we dit boek hebben geschreven... en heel veel mensen erin herkennen... dat er ook in onze eigen omgeving echt wel mensen zijn... die zeggen, bij ons is het echt totaal omgekeerd. En ik heb met een aantal goede vrienden... toen ik het boek schreef, kreeg ik best wel wat opmerkingen van gasten... die zeiden, kan je niet ophouden met je hierover uitspreken... want ik heb allemaal moeilijke gesprekken die ik nooit heb gehad... en dat is jouw schuld. Maar ik heb vooral ook goede vrienden met wie we gewoon... Een aantal van mijn allerbeste vrienden heb ik nu gesprekken mee... die gewoon heel anders zijn dan dat ze 3 jaar geleden waren.
Ja.
En dat kwam door mijn proces, maar ook door hun proces. Mm-hmm. Door het krijgen van kinderen. En dat vind ik heel leuk, want het heeft ook mijn vriendschap... naar een ander level gebracht.
Ja. Omdat het voorbij gaat aan de verdediging en het, ach, ik verschuil achter mijn privilege en we hebben het er gewoon lekker niet
ja,
over.
Ja, en een soort van wat we vroeger deden was bier drinken en stoere verhalen en een beetje op onze borst kloppen. En tegenwoordig kunnen we ook gesprekken, gewoon hele avonden gesprekken voeren die gewoon veel meer over emotie en over de band met je kinderen of met je ouders. En dat maakt het leven ook gewoon leuker. Ja,
ja toch? Tenminste, ja, dat is wat wij denken.
Ja, nee, dat denk ik ook.
Nou ja, en als je kijkt naar cijfers, dan zie je wel, zeg maar, dat emotionele eigenschappen meer toegeschreven worden aan vrouwen traditioneel. Niet per se in cijfers. Cijfers laten vooral zien dat zorgtaken en zorgeigenschappen niet zozeer toegeschreven worden aan mannen.
Ja.
En zij werken veel minder in zorgberoepen. Ze doen minder mantelzorg, minder zorg voor de kinderen. In het ouderschap, waarin je ziet dat het gelijk, de mensen die willen binnen die bubbel, zeg maar, die dat graag gelijk willen verdelen, daar lukt het maar een heel klein percentage om dat te doen. Het grootste percentage vervalt in toch weer traditionelere rolpatronen. Ja. Ik vind het ook altijd zo beeldend dat 1 op de 10 alleenstaande ouders is man.
Ja.
De alleenstaande moeder of de tienermoeder. Allemaal, ja. Het is zo op moeders gericht. Ja. En wij willen dus ook heel graag onderzoeken, waarom zorgen mannen niet? Wat denk jij?
Grote vraag. Je hebt, je hebt 5 minuten.
Ja. Nee. Nee, ja. Waarom zorgen? Ik denk dat mannen, ik denk dat mannen wel zorgen. Maar ik denk dat het, nou, dan komen we toch weer een beetje terug op die hele, het is zo erg gelaagd. Dus ik denk dat het gewoon de hele geschiedenis, of niet de hele geschiedenis, maar gewoon de afgelopen decennia of eeuwen is er zo erg vanuit gegaan dat er een soort van kostwinnersmodel was, waarin mannen verantwoordelijk waren voor geld verdienen en vrouwen voor de zorg. Ja, dat is helemaal doorgecijpeld. En dat gaat over familiestructuren en banden. Het gaat over beleid. Het gaat over voorbeelden. Dus ik denk dat mannen, die hebben niet als voorbeeld, ik denk dat heel veel moeders een moeder als voorbeeld hebben, en dat vader zich toch meer aan een soort van de stoere man met een grote knuppel die achter de dieren aanrende. En, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat echt een soort, nee, maar gewoon de, dus ik denk dat dat zo geïnternaliseerd is. Mm. En ik denk dat mannen, ik bedoel, mannen die zorgen natuurlijk wel, maar ik denk dat dat toch een ander soort zorg is geworden. En ik denk dat dat, en als je daar naar wetenschappelijke onderzoeken kijkt, dan is het inderdaad niet zo dat mannen nou minder goed kunnen zorgen. Maar ik denk dat het gewoon niet ons voorbeeld is geweest. Mm-hmm. En zelfs bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen vader kijk, ik heb een hele betrokken vader, heel lief vader. Maar ik denk dat die niet altijd emotioneel heel erg beschikbaar was. En ik denk dat hij was ook heel erg veel aan het werk. Dus hij was directeur bij een opleidingsinstituut. Of hij heeft allerlei dingen gedaan, maar altijd een soort van drukke baan. Daarnaast was hij gemeenteraadslid. In, denk ik, voor mij hele vormende jaren was hij dus heel veel weg. Want dan als hij had dan de gemeenteraad, was een soort van vrijwilligersbaan. Maar dat was ook een fulltime baan. Mm-hmm. Ja, en hij bracht ons naar het voetbal en hij deed dingen met ons. Maar mijn moeder was, denk ik, wel echt meer de verzorgende persoon thuis. Dus in mijn ogen ook, ik denk dat ik ook heel erg op mijn vader ben gaan lijken. En dat ik, ik denk dus dat het echt gewoon een soort van het volgen van voorbeelden en van, we worden een bepaalde kant opgestuurd met elkaar. En ik denk dat dat echt iets is wat, als je dat wil doorbreken, dan moet je en heel veel gesprekken voeren, maar moet je ook zorgen dat er beleid komt wat anders ingericht is en zorgt dat niet een soort van die gender rollen mensen opdringt. En dus ik vind dat heel ingewikkeld. Ik geloof echt niet dat mannen niet zorgen, maar ik denk wel dat het beeld van de zorgende vrouw een veel sterker beeld is wat mensen voor zich hebben.
En jij kan dus, en dat zeg je ook, duidelijk de waarde van zorg inmiddels beter inzien.
Ja, ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk is zorg op alle niveaus. Dus het gaat over betaalde zorg, maar ook onbetaalde zorg, waar we het net eigenlijk over hebben gehad, was natuurlijk alleen maar, gaat er heel erg over het onbetaalde werk thuis. Nou, ik denk heel erg dat als we willen dat vrouwen zich ontwikkelen meer, zeg maar, professioneel en kansen pakken, dan je kan dat niet zeggen als je het niet ook hebt over dat mannen dan meer thuis zullen moeten oppakken. Dus dat vind ik een discussie waarvan die anders gevoerd moet worden. Maar ik vind ook dat als je het hebt over betaalde zorg, dus verpleegsters, maar ook leraren op scholen. Als je kijkt hoe weinig mannen daar in dat soort banen participeren, dan denk ik ook van dat zou volgens mij ook veel beter zijn als er meer basisschooldocenten man zijn. Want het zou hartstikke goed zijn voor kinderen om te zien dat je net zo goed een meester als een juf hebt. Maar als ik naar onze school kijk, en aan de lopen denk ik echt maar, ik weet het niet, maar er zijn lopen een paar meesters en
zijn
heel
meer,
veel juffen rond. Ja. In het ziekenhuis waar Ragna een maand lag, er waren wel een paar mannen, maar het waren voornamelijk een heleboel vrouwen die daar werkten. Ja. Die waarschijnlijk allemaal vrij weinig betaald kregen.
En
dus ik denk dat daar gewoon met elkaar naar kijken en zorgen dat er meer mannen ook in zorgende functies komen, dat best wel goed zou zijn.
Ja. En wat kan je iets verzinnen? Ja. Echt, je moet de world peace, je moet gewoon wereldvrede nu gaan stichten met ons. Wat is de oplossing? Zeg maar, kan je iets verzinnen waardoor dat wellicht beter zal gaan?
Ik denk dat er al stapjes richting oplossingen zijn. Het feit dat tegenwoordig je al als man veel meer verlof krijgt. Dus al meer in het begin van dat je kinderen krijgt, ook een soort van de kans krijgt om te gaan zorgen. Dat is al een stuk meer rechtgetrokken. Het is nog steeds niet gelijk, maar dat lijkt de goede kant op te gaan. Ik denk ook dat. Ik vind het ingewikkeld. Dus ik denk ook gewoon nadenken over hoe moeten werkweken eruit zien? Mm-hmm. Hoeveel werk moeten we doen met elkaar? En dat vind ik ook een ingewikkelde. Want we zitten nu ook in een periode waarin er een economische crisis aan zit te komen. Ja. En ik denk ook echt dat het belangrijk is dat mensen participeren op de arbeidsmarkt. En dat al die banen die we nu niet ingevuld krijgen, dat die worden ingevuld. Dus ik ben niet, Ragna is iets meer van, we moeten allemaal wat minder werken en wat meer zorgen. Ik denk, we moeten vooral het beter verdelen. En ik denk dat het een enorme luxe is om te denken dat we allemaal 32 uur of 24 uur kunnen gaan werken. Daar geloof ik niet echt in, want we hebben ook gewoon met elkaar een soort van economie en een verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus ik vind dat best wel een ingewikkelde vraag, maar ik denk dat daar wel oplossingen liggen. Dus kijken van hoe kun je met elkaar dat beter verdelen en er niet van uitgaan dat vrouwen onbetaalde zorg leveren en mannen het betaalde werk, dat je dat met elkaar meer gelijk moet trekken, zonder dat we allemaal zeggen, we gaan allemaal 24 uur werken, want dat is niet de oplossing.
Mm-hmm. Nee, en het is denk ik ook een hele grote vraag, maar überhaupt om de verzorgingsstaat overeind te houden, zal er echt heel hard nagedacht moeten worden over de essentiële beroepen als zorg
zeker.
En onderwijs. En dat heeft niet direct iets, zeg maar, zichtbaar met economische groei te maken, terwijl zonder dat ligt alles natuurlijk helemaal plat.
Nou ja, en het heeft ook wel met economische groei te maken, want
uiteindelijk natuurlijk in alles.
Ja, kinderen moeten goede scholing
zeker.
Krijgen. En op het moment dat er te weinig leraren zijn, dat is denk ik uiteindelijk wel de basis van de economische groei van de toekomst.
Ja, en dus toch zijn we, maar goed, nu gaan we helemaal politiek. Dan zijn we dus toch meer gericht op het grote geld, omdat er jarenlang eindeloos hierop bezuinigd is. Daarom komen deze crisissen eraan.
Ja.
Maar goed, daar is de politiek absoluut aan zet. Denk je dat het helpt als mannen meer gaan praten zoals jij nu praat met je vrienden? Dus zeg maar,
nou,
je hebt het macroniveau en het microniveau.
Ik denk dat gewoon het met elkaar hierover praten als maatschappij heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus mannen met mannen, vrouwen met mannen. In de politiek moet hier anders over gesproken worden. Dus dat denk ik wel, ja.
Ja. Want het deed me denken namelijk aan een uitspraak die
nu
jij. Ik vond het heel mooi. Nou ja, omdat het is een soort van loop weer. Het is altijd leuk. Vrouwen hopen dat solide argumenten vanuit mannelijk perspectief kunnen bijdragen aan zijn motivatie om te veranderen.
Yeah.
Dat is wat jij opschreven, wat ook een beetje overeenkomt met alle smileys en gekke gezichtjes die je toegestuurd kreeg met alsjeblieft, hou je bek.
Nou, ik denk wel gewoon het idee van dat inderdaad dit het onderwerp van zeikende vrouwen is, dat moet er wel doorbroken worden. Want uiteindelijk is het een groter maatschappelijk vraagstuk wat uiteindelijk zowel heel erg over het welzijn van gezinnen en van mensen gaat, als ook een soort van wat ligt er aan onze economische welvaart ten grondslag, namelijk van hoe functioneren we met elkaar. Dus ik denk zeker dat dat niet een vrouwenonderwerp zou moeten zijn.
Nee, want ik vind het heel leuk omdat er weer de mentale last uit naar voren komt. Het is namelijk, als jij mij argumenten geeft, dan kan ik met mijn stapeltje argumenten naar mijn man toe lopen en zeggen, hier, kijk dit, luister dit, lees dit.
Schrijf dit op.
Ja. Schrijf dit op.
In mijn boek.
Wat natuurlijk ook deze podcast vind ik ook heel leuk. Het is een beetje een one-way medium. Ik bedoel, wij flikkeren iets de ether in en af en toe krijg je een reactie terug via Spotify. People, schrijf het op. Maar inderdaad de vraag, hoeveel vrouwen luisteren het? En hoeveel mannen luisteren het? En hoeveel vrouwen zullen er dus zijn die zeggen, hé lieverd, je moet het toch echt eens eventjes gaan luisteren? En daar is een beetje die vraag bij, waarom, wat werd net ook gezegd in een andere podcast, de feministen zijn vergeten dat ze ook zich hadden moeten richten op dat mannen meer moeten zorgen. En dan denk ik, waarom ligt dat stukje taak bij de vrouwen? Waarom kunnen mannen zelf niet bedenken, shit, ik moet echt step up my game doen. Waarom is dat wederom een mentale last van vrouwen?
Ik ben bang dat mannen zich daar toch ook een beetje makkelijk die zorg laten aanleunen. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk ook ergens gewoon hartstikke fijn om iemand te hebben die thuis al je shit opruimt. En ja,
die zegt, doe dit.
Ja,
hier is het taakje.
Serieus. En inderdaad, ik vind dat ook heel erg slap. En dat is voor mezelf dus een van de dingen die ik achteraf pijnlijk vind. Is dat ik denk, van op mijn werk ben ik altijd degene die een soort van die management taken heel serieus neemt. En belangrijk vind dat mensen die voor me werken, dat die gelukkig zijn. En dat dingen goed geregeld zijn. En dat alles een soort van dat overzicht houden in mijn chaotische hoofd. Ik ben er niet de beste in, maar ik doe daar wel echt mijn best voor.
Ja.
En thuis liet ik me dat heel erg aanleunen. En inderdaad, oh, mijn moeder is jarig. Wat gaan we er als cadeautje geven? In plaats van, ja, fucking mijn moeder. Laat mij dat bedenken. Of inderdaad, de kinderen hebben een vrije dag. Heb je dat geregeld? In plaats van, en dat soort dingen. Daarvan denk ik wel, van, het is ook gewoon heel erg slap om dat op die manier te doen. En ik denk dat mannen zich daar dat wel even wat serieuzer mogen oppakken. Als we willen, en dan kom je weer terug op dat het wel een gezamenlijk iets is wat mensen dan samen moeten doen. En nou, daar zit dus ook een keerzijde aan. En dan kom ik weer terug op de gelijkwaardig partnership. Is dat ik denk dat, kijk, je hebt gewoon als partners en als ouders heb je een bepaalde dingen met elkaar te regelen. En het kan ook niet zo zijn dat vrouwen massaal parttime blijven werken en ervan uitgaan dat alle mannen fulltime werken om de kostwinnaar te zijn. En dan daar, ik vind dat je daar gewoon echt met elkaar een gesprek over moet hebben. En dus ook moet zorgen dat je dat ook van elkaar kan verwachten.
Ja, dat die druk moment ook weggaat. En ik denk op dit moment hebben we te weinig vrije keus daarin om te denken, waar ligt mijn kracht en wat kies ik dan? Omdat de genderstereotype normen nog veel meer mannen richting kostwinnerschap dwingen en vrouwen richting zorgtaken.
Wat dat betreft is het echt gewoon ook zo dat ik zo vaak hoor van vrouwelijke vrienden die dan een gesprek met hun, die een kind hebben gekregen en dan een gesprek met hun werkgever hebben. Mm. En die vragen van, oh, hoe ga je dat doen? Wil je 3 dagen werken? Wil je 4 dagen werken?
Ja.
En dat als mannen ergens solliciteren en zeggen van, hey, eigenlijk wil ik maar 4 dagen werken. In een leidinggevende functie moet je 5 dagen werken. En terwijl bij vrouwen er al voor ze wordt bedacht dat dat niet kan. En dat soort dingen, dat moet dan wel echt doorbroken worden. Het feit dat vrouwen een soort van schuldgevoel hebben op het moment dat ze hun kind naar de opvang brengen. En dat dat niet meer dan 2 of 3 dagen zou mogen.
Ja,
dat soort dingen moeten dan ook doorbreken. Dan moet je ook geen moeders hebben die moet tegen je zeggen, moet je dat wel doen? Is dat wel goed voor je kind? Is dat...
Ja.
Nee, dan moet je daar dus echt andere gesprekken over kunnen gaan hebben.
Ja. Nou, ik denk, hoewel ik het jammer vind dat Ragna er niet bij was, dat je het onwijs goed verwoord hebt en dat ze ongetwijfeld heel erg achter jouw antwoorden zal staan. Ik vond het super vet.
Nou.
Ja, heel erg bedankt.
Ja, leuk. Leuk om het hierover te hebben met jullie.
But wait a minute.
Hoorde jij dat ook?
Nou, flip the coin.
Ja, die Samuel kan zichzelf echt bijzonder goed verwoorden. Überhaupt. En heel dankbaar dat hij zich ook zo heeft uitgesproken op dit vlak. De zorgtaken voor mannen en de taakverdeling tussen ouders.
Mm-hmm.
Het valt me wel op dat de waarde van zorgen in ieder gesprek en ook weer in dit gesprek toch heel moeilijk te verwoorden blijft. Een gelijkwaardige relatie, sure. Arbeidsparticipatie en het nut daarvan, snappen we. Daar krijg je de handen wel voor op elkaar. Maar het effect van zorgen voor je kinderen op de korte, maar ook op de lange termijn. En de waarde daarvan blijft gewoon heel moeilijk onder woorden te brengen. Welk effect heeft dit op jou als ouder? Welk effect heeft het op je kinderen? Viel me ook op dat Samuel zei, ja, uit onderzoek blijkt het.
Ja.
En dan ook specifiek de betrokkenheid van vaders, het effect op henzelf en dan vooral voor dochters. Ja, ik vind dat echt machtig interessant en dat zou ik heel graag verder willen onderzoeken. Hoe zit dat?
Ja, nou ja, en altijd in het hele stuk wetenschap en hoe ver is dat dan weer individueel toepasbaar? Waarom doen we zoveel wetenschap als we daar dan vervolgens eigenlijk zo weinig mee doen? En dan bedoel ik natuurlijk vooral politiek gezien. Als het uit alle cijfers komt en uit allerlei dingen. En weet ik veel, er dus met cijfers wel waarde toegekend kan worden aan zorg. Waarom verandert dat dan niet echt iets in het beleid? Ja, dus dat maakt natuurlijk een soort kleine opmars. Maar eerst nog het volgende. Want dit was de laatste aflevering van deze serie. Hoe leuk dat we eruit kunnen gaan met een leuke giveaway actie. Ik neem aan dat de meeste van onze luisteraars het boek al gelezen hebben. Toch, het is een pareltje om in de boekenkast te hebben. Dus wil je het boek winnen wat Ragna geschreven heeft in samenwerking met Samuel... in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet, dan kan je het boek winnen door deze podcastaflevering te delen in de stories op Instagram en ons daarbij, Dr. Mama en Ragna daarbij, te taggen. En je vindt in de show notes haar Instagram-naam als je daar niet al volgt. Je hebt daarvoor 2 weken de tijd, dat wil zeggen we maken de winnaar bekend op 9 november 2022.
Je kunt ook een worst winnen van Samuel.
Oh, niet? Oh. En dan nu. Deeltijdprinsesjes, balanstrutjes, vrouwen die hun eigen broek niet kunnen ophouden zonder een man. Waarom werken die vrouwen toch niet? Een groot probleem, want door de vergrijzing en de lasten die harder stijgen dan de lonen, zullen er meer arbeidskrachten nodig zijn om de welvaart bij te benen. We moeten natuurlijk wel economisch blijven groeien. Dat we hiermee de aarde en onszelf uitputten en ongelijkheid in de wereld sterk vergroten, vegen we gemakshalve even onder het tapijt. Dit verhaal over deeltijddecadentie wordt zo vaak verteld dat het de status quo is geworden. Slechts de helft van de bevolking wordt ter verantwoording geroepen. En dat is, aan 2 kanten, veel te eenzijdig. Ten eerste bevragen we het doel van meer arbeidsparticipatie door vrouwen niet, namelijk economische groei. In het BBP wordt geen rekening gehouden met de waarde van zorgen voor elkaar en de natuur en onze kinderen. En ten tweede worden vrouwen langs de lat van de mannelijke maatstaf gelegd en moeten zij verantwoorden waarom ze niet fulltime werken. Zolang we prat gaan op dit binaire man-vrouw denken, waarom vragen we ons dan niet eens af, waarom zorgen mannen niet? In de afgelopen serie hebben we allerlei suggesties, aannames en oorzaken gehoord. Financiële redenen, hormonale, biologische, sociale normen, geïnternaliseerde stereotypen en waardes en meer. Hoe heeft dit alles met elkaar te maken en kunnen we een antwoord vinden op de vraag waarom zorgen mannen niet? We zullen dit samen met experts gaan uitzoeken in een toekomstige serie. Houd ons in de gaten, want er komt ook weer een serie geboorteverhalen aan. Heel graag tot de volgende.